communicating with fire.
Uitvoering en verantwoorde vormgeving. Beleefd aanbevelen
Biels en Co.
Goedemorgen. Ja, mevrouw Knothouder. Uw man? Ja, dan verbind ik u weer. Oh, wacht eens. Mevrouw Knothouder, van meneer Knothouder van de boekhouding. Goh, zeg, is uw man getrouwd? Nee, nou ja. Ik bedoel, ik zie u toch altijd om 5 uur bij de uitgang staan om hem af te halen. En dat doet hij zo verliefd tegen u en u tegen hem. Nog helemaal 2 van die malle veulens, hè? Terwijl het in het huwelijk vrijwel altijd meteen het bedaarde 2 paarden voor de wagenwerk wordt, hè? Maar dan bent u zeker nog maar pas getrouwd. 10 jaar alweer. Niet te geloven, zeg. En gefeliciteerd, hoor. Weet je, meestal als je de vrouwen van je collega's ontmoet, dan valt dat zo tegen, hè? Dan ken je hem hier op de zaak als de nog altijd redelijk ogende, charmante meidengek. En dan zie je haar, en dan is dat vrijwel altijd dat sombere type, weet je wel. Dat alleen nog maar iets driftigs krijgt als het gebak eet. Met van die ogen van, ik krijg het nooit meer af. En dan zie ik u daar bij de uitgang staan. Klein, slank, kittig, hoogblond, verlangend uitziend naar. Wat zegt u? U bent niet klein en niet slank, zegt u. Oh, blond ook al niet. Oh, dus... Oh, ja. Nee, dus dan bent u, ik bedoel, dan bent u niet. Ik bedoel, uw man is. Met wie had u ook al willen spreken, mevrouw Knothouder? Weg, leg neer. Mevrouw Knothouder heeft geen behoefte meer. Nou, dat werkt toch uitstekend hoor, dat kleine kittige hoogblonde meisje. Hoeveel van die sombere vrouwen ik daar al mee heb afgeleerd met hun onnozel telefoongezeur hun mannen van hun werk af te houden.
Ja, kalm aan. Waar ben ik nou? Au, hier. Waar loop ik nou weer tegenaan? Voorzichtig maar. Doe maar voorzichtig aan. Goedemorgen.
Morgen, meneer Biel.
Morgen, ben ik er al? Au, ja, ik ben er. Zo, nog goed afgelopen. In de auto ging het tenminste nog. In de lift pas, hè? In de lift begaven ze het pas. Toen zeiden ze ajuus.
Wie?
Wie, mijn leeje. Mijn oogleeje. Boem, opeens dicht en ik krijg ze niet meer open. Maar ja, wat wil ik ook? Nee, ho maar, vraag me dat liever niet.
Wat niet?
Wat ik wil, vraag me dat liever niet. Want dan wil ik slapen. Ik wil niet slapen. Laat me maar naar. Dat zijn van die golven. Ik zorg ze wel weer open. Het praat me niet over golven.
Gestoorde nachtrust gehad?
Wel nee, om een nachtrust te storen moet er toch een nachtrust wezen, nietwaar?
Oh, en die was er niet?
Nee, al in geen weken trouwens, doordoemi dus, hè.
Maar wat heeft ze dan?
Wat ze altijd heeft, niks dus. Het gewone, hè, de geest, kwetsbaar gevoelsmens, hè. Dus onrust, innerlijke onrust, wat eruit moet, hè. En dat moet ze dan kwijt, dus, hè. En dan gaat ze spoken, s'nachts, dus, hè, lichamelijk zo sterk als een buffel. Figuurlijk gezien dan, hè. Maar s'nachts spoken, hè, typisch gevoelsmens.
Slapeloos, hè?
Ontzettend, een ramp, zeg ik, doe geen oog dicht.
Nee, maar zij?
Die, Doemi, Tante Lien, mevrouw, die slaapt als een os. Figuurlijk gesproken dan, hè. Als die moe is, dan slaapt ze, hè, nooit anders gekend, die.
Nee?
Nooit. Vanaf onze eerste huwelijksnacht al, zeg, eerlijk.
Het is niet waar.
Jazeker, zoals dat we thuis kwamen, zeg. Vermoeiende dag geweest, al die huilende mensen.
Oh ja?
Ja, die huilende mensen, dat was iets verschrikkelijks, zeg. Dat was kennelijk een heel ontroerende plechtigheid, dat toen wij trouwden. Na afloop van de dienst, zeg, in de consistoriekamer, al die mensen die ons kwamen feliciteren, huilen. Tranen met tuiten, zeg. Er is eigenlijk niemand die ons echt gefeliciteerd heeft. In de zin van gelukwensen, zo, nee.
Oh, nee?
Nee. Je bent al een beetje labiel op zo'n dag. En ik had al zo'n kerel van de zenuwen, hè, van die angst om geen ja te kunnen zeggen. En dan red je het natuurlijk ook niet meer, hè. Dus toen puntje bij paaltje kwam, bracht ik het niet verder dan... Oh. Wat is daarop uw antwoord? Oh. Of ik gekeurd werd, zeg, met een wanhopige blik op de bruid. Oh. Maar de bruid zag het gelukkig niet. Die had namelijk bij het omhoogslaan van haar sluier een deel van de bruidsjapon meegenomen. Hè? Die zag niks meer. Die dacht dat ze door een waas van tranen stond te kijken, maar nee... Daar hebben we thuis nog een foto van in het album. Maakt nogal een rommelige indruk. Ik midden in mijn... Oh. En zij met een verrassend onbedekt voorpand. En een soort zak wasgoed op het hoofd.
Oh ja? En die dominee?
De dominee was net aan het knielen.
Hè?
Om onze ringen te zoeken. Wat de beste man laten vallen... Van de schrik door mijn... Oh. Die zie je dan op die foto met een wanhopige kop. Doe me de achterpand optillen. Nerveus gedoe hoor, dat trouwen, heel merkwaardig. Want het was 2 druppels water en begrafenis, ons trouwen. Heel eng, maar bijzonder plechtig dus, hè. En zeer vermoeiend ook, geen wonder dus.
Geen wonder wat?
Van Doemie, s'avonds toen we thuis kwamen.
Ja? Wat was het dan?
Nou, gewoon feestelijk, hè? Pikant, zeg maar. Maar keurig dus, hè? Vol verwachting klopt mijn hart, die sfeer zo'n beetje. Dus ik steek de sleutel in het slot. Maak open en doe wat mij betaamt, nietwaar? Het grote moment. Die meid teder in de armen genomen. Hele til nog al gehad, grote vrouw tenslotte. Haar over de drempel gedragen met de woorden: eindelijk alleen, vrouw. Wat denk je dat ze zegt?
Geen notie.
Niks, die zegt niks, die sliep als een roos. Had even de ogen gesloten. Nou ja, en dan slaapt ze. Als ze de ogen sluit, slaapt ze namelijk, hè. Die kon ik zo naar boven dragen.
En niet meer wakker te krijgen?
Die, daar kon je een kanon naast afschieten, nee, nee. En dat kon ik trouwens zelf ook niet meer opbrengen. Dus ik liep zelf al te hijgen. Dus je begrijpt.
Wat?
Wat moest ik? Ik kan toch moeilijk in mijn eentje teruggaan naar mijn eigen bruiloftsfeest? Daar waren we nou net stiekem uitgeknepen, zoals het hoort, hè. Ik zie me daar al terugkomen, zeg. Waar is de bruid, Alg? Die is onder zeil, jongens. Je krijgt op zo'n dag al genoeg dubbelzinnigheden naar je kop gesmeten. Ik bedank. Dus toen ben ik nog maar een uurtje met een borrel en een sigaar een goed boek gaan zitten lezen. De grote vergissing van G.J.H. Grafsteen. Ook al zo'n sombere geschiedenis, waarmee ik maar zeggen wil.
Ja, wat?
Doe me en slapeloosheid nooit, die nooit.
Nee, en jij wel, zeg.
Ontzettend, zeg. Een ramp, ik doe geen oog dicht.
Maar hoe komt het dan?
Door haar, doe me, tante Lien, dat vooral, hè. Door het spoken.
Ach, ze spookt.
Ze spookt, of ze spookt.
In welke zin dan?
In de zin van spoken, zeg maar. Dromen dus. Innerlijke onrust, enge dingen dromen dus, hè. Dat ik een mug ben, bijvoorbeeld, hè. Die om haar kop zoemt.
Oh, hoort ze je dan zo'n snurken?
Nee, zoemen. Als mug. Een mug snurkt niet, hè. Een mug zoemt. Je zal nooit een mug om je kop horen snurken. Als een mug snurkt, dan zoemt hij niet, dan slaapt hij. Vrij, hè? Is dit?
Ja, ja. Oh, zij droomt dus dat jij een mug bent en om haar hoofd zoemt.
Ja.
En dan?
Dan slaat ze me dood.
Nee.
Ja, dan slaat ze me zo plat tegen het behang. Tenminste, dat droomt ze.
Ja, maar ze doet het niet echt.
Nee. Tenminste, niet tegen het behang.
Nee?
Nee. Tegen de rand van het bed. Ik zat namelijk, ach, wat is een kleine, lieflijke gewoonte van mij. Maar ik zat namelijk altijd, s'nachts dan, van mijn kussen, als ik slaap. Ja, het lijkt me een leuk gezicht, maar ja, weet niet. En dan kom ik met mijn hoofd op de rand van het bed te leggen. Hier, hè, dan heb ik hier... S'morgens een moed. Diepe moed. Heel gek. En daar probeert ze mij dus plat op te slaan. Op mijn hoofd, hè, op de rand van het bed. Dan kan ik wel gillen, zeg, met volle kracht moet je rekenen. En ze is zo sterk als een paard. Figuurlijk gesproken.
En wordt zij dan ook wakker?
Nooit. Niet nooit, nee. Daar hoor ik pas de volgende morgen van wat ze zo al gedroomd heeft. Een mug doodgeslagen, een deur ingetrapt, een nieuwe lamp ingedraaid. Dat was dan mijn hoofd, hè. Dat probeerde ze even achterstevoren te zetten. Een steen in de afgrond geduwd. Een boompje gerooid. Ja? Ze rooide even een boompje. Ja. Ik zou je de finesses besparen, maar ik kon wel gillen. En zo spookt hij de hele nacht maar door, zeg. Dus slapen, hoop maar.
Ja, wat erg, zeg. Ja. En wat moet je daar nou aan doen?
Oh, ho, 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 laat dat maar rustig aan mij over, hoor. Dat weet ik precies. Dan moet ze er gewoon, dat moet ze gewoon even kwijt. Ja. He, die onrust. Dan moet ze gewoon even onder de mensen, die meid, hè. Even er helemaal uit.
Ah.
Ja, ja, ja. Dus dat hebben we het weekend dus even gedaan, hè, saampjes.
Ja, wat leuk. Waarheen?
Naar Emerving aan de Eem. Ja, ja, ja. Daar bij Hilversum ergens. Daar heeft de burgemeester zijn jacht liggen. Prachtschip, heb ik de sleutels van. Met nog een paar exclusieve luiders, hè. Van hem gekregen, mogen we gebruik van maken wanneer we willen. Als we er even uit moeten, even op verhaal komen. Rust nodig hebben, hè. En dat heb je daar. Emerveen. Aan de Eem, dat te verstaan, hè. Gehuchtje. Als er 6 boeren wonen, is het veel. Heerlijk oord voor iemand die aan slapeloosheid leidende is.
En je zei dat ze onder de mensen moest.
Hè? Oh ja. Ja, daar heb ik even niet aan gedacht. Oh, maar dat is dan toevallig toch wel weer voor elkaar gekomen, hoor. Verschrikkelijk, zeg. Wat een rampen.
Wat?
Alles. Alleen zo'n reis er al heen, zeg.
Pech?
Noem het pech. Ja, ga maar na. Zodat we de polders daar binnen rijden, zeg Doemi. Heb jij mijn blinddoek soms bij je gestoken? Ik zeg, ik niet. Ze zegt, ik ook niet. Nou, dus die was al beroerd voor we er waren.
Wacht eens even. Zei je haar blinddoek?
Ja, die waren we vergeten, zeg. Ik kon me wel voor mijn kop slaan.
Draagt ze die dan ergens voor dan?
Nee, ergens tegen. Tegen de polders namelijk. En de ruimte, die groene vlakte, daar kan ze niet tegen, hè. Is een stadsmens, die meid, hè. En dan ook nog eens een gevoelsmens, wat zelden samen gaat, hè. Maar gaat het samen, dan krijg je dit dus, hè. Dan botst dat, hè.
Ja. Dus ze was er dus echt even lekker uit.
Oh, die heeft genoten, die.
Morgen, chef. Morgen, Lien.
Hoi.
Hi.
Goeie, nee, maar even morgen, Bol. Ik vertel net van ons weekend in Emerveen aan de Eem, zeg. Hoe we daar aankwamen, Doemie en ik, zeg.
Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen, chef.
Nou, meer uit het spui gaat, dacht ik, Koen. Weet je wel.
Oh, begrijp ik dat jullie er al waren toen het echtpaar Biels arriveerde?
Nee. Toen nog niet, nee. Nee, toen waren we nog alleen. Tenminste, dat dachten we. Heerlijk, hoor, die rust in die groene, platte hel. Een verademing. En stinken, zeg. Zo niet thuis te brengen stank, weet je wel, maar stinken. Maar een verademing, zeg, eerlijk.
Ja, daar heeft de burgemeester een kostelijk lichtplaatsje gevonden, chef.
Ja, spreek maar niet van een lichtplaatsje, Paul. Wat is dat erg, zeg. Zo'n loopplank alleen al, zeg. Ken je dat te hellen, een loopplank?
Nee.
Oh, wie dat uitgevonden heeft, zeg. Doemie zei het meteen, hè. Die zegt, daar durf ik niet van mijn blinddoek over. Nou, gevoelsmens dus weer, hè. Dus ik zeg, nou, doe nou maar, ik doe het je wel even voor, hè. Maar de gek die dat uitgevonden heeft, zegt zo'n loopplank, Paul.
Ik begrijp het probleem niet, chef.
Ja, dat daar de een of andere verworde geest van die dwarslatjes op heeft getimmerd, Paul.
Ja, dat is tegen het uitglijden, chef.
Ja, maar voor het struikelen, Paul.
U bent gestruikeld, chef.
Als een konijn, Paul.
Toch niet te water, chef.
Tot mijn broek, Paul. Mijn nieuwe zwarte broek, zeg. Van mijn nieuwe zwarte pak. Hangend aan de loopplank. Tussen de gasbellen en stinken. Een uur in de wind, nee, weef.
Ja, dat is methaangas, ome. Daar hadden zij een gastank boven. En daar kookten zij vroeger vaak hun eten op, die boeren.
Nou, dan hoefden ze dat dan niet te kruiden, de boeren, hè. Maar wat stond hier, zeg. Ik kom daar zo het bad in, zeg. Eerst Doemie over de plank gelood, met mijn colbertje over haar hoofd, hè. Mijn broek meteen maar uitgetrokken en op het dek te drogen gelegd. Geen mens die je daar ziet. En ik het bad in.
Goh, zeg, is daar een bad aan boord?
Oh, dat kan je zo gek niet verzinnen wat daar aan boord is. Stel je maar even voor, zeg. Ik ga dat nauwe donkere badkamertje binnen. Uit het felle licht komen, zonder mijn nieuwe zwarte broek dus. In mijn zwarte colbert. Beetje verblind nog, wat denk je?
Wat dacht jij?
Ik dacht dat ik gek ben.
Waarvan?
Van die meid.
Van wie?
Van Herrenburg, die meid van Herrenburg.
Evie?
Evie, ja, zeg maar Evie.
Zat die in het bad?
Nee, die lag in het bad.
Oh. En wat zei je?
Ik zei niks.
En wat zei zij?
Ze zegt, hallo, hoe vind je me doorkijkwater? Staat het me?
En wat zei jij toen?
Ik zei niks, wat had ik moeten zeggen? Hoe vind je me halve nieuwe zwarte pak? Ik was sprakeloos, zeg. Ik heb daar zeker een minuut of 10 sprakeloos toestaan kijken. Niet wetend wat te doen. En dat maakt het alleen nog maar erger natuurlijk, want toen kwam Doemie aan de deur tikken. Klop, klop. Zit je er al in, oog? Ik zeg, nou, ik niet. Ze zegt, ben je dan al klaar? Ik zeg, ik hoop niet, nee. Ze zegt, wat doe je dan, oog? Ik zeg, ik wacht op mijn beurt. Ja, en probeer het er nog maar even uit te leggen, hè. Aan Doemie met name, gevoelsmens als ze is. Ze is toch al zo scherp op die dingen. Wat die meid daar even toevoegde, zeg. Ja, keurig hoor, geen onverdroten woord, maar wel even het beroep aangeduid met naam en toenaam en gedetailleerde functieomschrijving. Ja, dus dat was direct al een tamelijk gedwongen sfeertje.
En waar was Jules dan?
Herberug, die zat te borrelen in de lounge.
Ja, die zal ook raar opgekeken hebben toen u binnenkwam, chef.
Nou, en op.
Ja, wat zei die wel?
Hij zegt, waar is je broek? Ik zeg, die is nog aan dek. Hij zegt, roep hem dan even, dan schenk ik er voor hem ook een in. Hij zat te borrelen dus, hè. Dus ik even na mijn nieuwe zwarte broek, wat denk je?
Nog niet droog.
Kurk.
Kurk? Ja, sorry zeg. Je zegt, wat denk je? Ja, wat moest ik denken dan?
Mijn nieuwe zwarte broek.
Ja.
Nee.
Niet?
Nee.
Ja, wat dan?
Mijn nieuwe witte broek.
Wit?
Spier.
Geen grauwsluier.
Stralen.
Ja, dat is die waterverontreiniging daar, chef. Van die fabriek en die wasserij aan de bovenloop van dat één water.
Ja, één water, zeg maar bleek water. Ik ben maar gauw gezitten borrelen, zeg, met Jules.
Ja, kwam Jules daar ook om een beetje op te knappen? Met Evie?
Met Evie, ja. Hoe je het doet, noem je het.
Jij bent jaloers.
Ik ben Doemie, jaloers op hem. Kom nou. Daar zou ik niet graag mee ruilen, hoor. Dat dacht ik nog. Toen ik er zag zitten, Doemie, de meid, achter de schilletje. Ze drinkt altijd graag een schilletje, hè? Namelijk, ja. Achter de schilletje dus, hè. En achter de witte blinddoek. Die bleek ik namelijk toch nog bij me gestoken te hebben in mijn nieuwe witte broek, notabene. Toen dacht ik nog, hè. Kijk daar nou zitten, die meid. En kijk daar eens.
Waar?
Naar die meid van Jules. Die kwam daar net binnen, Lien. Zo uit het bad. Ik wist niet wat ik zag. En die gaat voor me staan draaien en die zegt dan, hoe vind je hem? Ik zeg, wat? Ze zegt, mijn nieuwe bikini, hoe vind je hem? Ik zeg, waar moet ik hem zoeken? En waarachter, zeg, als je goed keek, dan zag je hier en daar iets van een soort katoenen moedervlek. Waar Doemie bij zit, zeg, achter de schilletje met een blinddoek, gelukkig. Die ze helaas even afleiden. Nou, toen verslikte ze zich erin in dat schilletje. Blij dat die twee opkraste toen. We gaan even bruin liggen bakken. Nou, daar werd er wel het een en ander bruin gebakken. Ja. Dat reken dan maar op.
Ja, jij kent de zon niet in het bleekwater zien schijnen, jij.
Zien wel, nee. Horen liever niet, want dat is ook erg hoor. De gehorigheid op zo'n schuit. Die wandjes, die stalen wandjes, dat is papier zeg. Dat is staal, maar het is papier. S'nachts, daar hoor je alles door. Ik heb ze toch waarachter, allebei. Tegelijk. Ik zweer het, ik heb ze allebei tegelijk hun tanden horen poezen. Ratsen. Nou, probeer jij dan maar eens te slapen, zeg.
En die vrouw?
Die, als een, hoe heet die? Slaap als, hoe heet het? Is het een os of is het een roos? Nou ja, het staat in de wei. Die slaapt altijd, zeg. En ik maar weer kranen waken dus, hè. En zuchten tot een uur of zes in de ochtend, hè. En net begin ik weg te zakken of er schudt me iemand aan mijn schouder en iemand zegt, hé, hey, waar kan ik de rietsuiker vinden? Ik zeg, op Cuba. Volgens mij op Cuba. En ik mag leien dat meneer Fidel Castraat erin stikt.
Wie was dat dan?
Ja, dan schrik je wel even een beroerte hoor. Als je dan je nieuwsgierige oog opent en het is Castro zelf.
Luc, chef.
Luc, Paul.
Luc, wie?
Luc, Fidel 3. Zijn de voluit dokter Anders. Luc, Morreboom, Bruin.
Zeer fraaie geschifte vogel, Luc.
Knaap heeft een paar zeer gekende ontwikkelingsartikelen geschreven in de jeugd Hong Kong, chef. Ja. Weet alles van de derde wereld.
Behalve waar Abraham de rietsuiker haalt, Paul. Bij zijn tweelingbroer in de onderwereld namelijk. Nou, dat heb ik hem ook wel even ingevreven hoor. Ik zeg, en mocht je de sik van de geit zoeken, die heb je om. Ja, dan kan ik ineens heel geestig uit de hoek komen, hè. Tegen dat linkse etablissement.
En wat zei hij wel?
Nou, hij zegt, dit is Tiets.
Wie?
Tiets. Hij zegt, dit is Tiets, afkorting van Tiets, ja. Heb ik begrepen. Verkleinwoordje, Tiets. Hoewel het zo op het oog meer dan voluit Tiets, ja, is volgens mij hoor.
Zijn vrouw, Lien. Luc zijn vrouw.
Ja, was dat maar waar, Paul. dat het zijn vrouw was.
U bedoelt dat ze in een commune leven, chef?
Ja, Paul, inderdaad, Paul. Want dat kostte mij wel even de zaterdag gerust, hoor, man.
Hoe dat zo, chef?
Luc en Dietz, zegt Paul. Die enerzijds in een extreem linkse commune leven, ja?
Feit, chef.
En Jules met Evi, Paul, die anderzijds leven in een fatsoenlijk rechtsconcubinaat. Nou, dat ging me rustige zaterdag, zeg. Die gingen elkaar daar even zitten haten, zeg.
Ja, ik kan me voorstellen dat Luc en Tietz met hun hoogstaande principes zich blauw ergen aan de kapitalistische decadentie van Jules en Evi.
Nou, laten we wel vaststellen dat de decadentie wederzijds was, hoor, Paul.
Kan ik me nauwelijks voorstellen, chef, van Luc en Tietz nauwelijks.
Nou, ik wel, hoor, leven er zelf. Over het bruinbakken gesproken, zegt meneer Luc. Hij komt naar me toe en hij zegt, ik hoop dat u er geen bezwaar tegen hebt. Ik zeg, waar tegen? Hij zegt, we zouden graag even zonnebaden. Tietz en ik. Ik zeg, maar natuurlijk. Ja, hij zegt, ja. Maar wij zijn overtuigd naturisten, weet u. En dan weet ik geen eens wat het was, hè. Dus ik zeg, nou kijk, maar toen zag ik het, zeg. Die stond daar rustig met mij te palaveren in zijn dinges. Hoe heet het?
In zijn natuurlijke staat.
Ja, zacht uitgedrukt. En zij liep erachter in al haar tietskwadraat op een dek te banjeren.
Weet je wat het met jou is, ome? Ja. Jij gaat niet met je tijd mee, jij.
Nee, liever niet, nee. Als aannemer. Ik zie mijn klant al, zeg. Als ik zijn huis wil verkopen in dat kostuum. Ik zie ze al denken, als het zo kan, waarom zou ik er nog een huis kopen? Dan is het tent nog te gekleed. Dat was dus mijn zaterdag gedwongen sfeer, hoor. Dus vroeg naar bed, maar denk je, hè, niet?
Ja, dan moet je.
Slapen moet je. Maar dat kan je dan helemaal vergeten, hè. Als ze hun tanden gaan poetsen met 4 man sterk tegelijk, om maar iets te noemen. Dan geneer je toch helemaal kapot, zeg. Dus zuchten maar weer, voelen 4 uur, 5 uur, 6 uur. En toen begon ik net even weg te zakken.
Ja?
Nou, daar hoor ik me ineens een gekrijs.
Nee.
Ja, wat denk je?
Uw vrouw?
Doemie, krijs, hè? Hoezo?
Nou, dat ze droomde dat ze zong.
Wel, nee, dat waren Sully van Paul. Dat pluiskoppengaaiers van dat malle jeugdhond.
Kerels hadden een werkweekend, chef. Beetje onder toezicht de boot van de burgemeester een beurt geven zien. Doen ze graag, chef. Met nog een blitse lezing van Luc toe. Onder de titel Alle hens aan dek voor de revolutie.
Ja.
Nou, dan heb je ze, hè, die krapen. Dan verzetten die graag even een berg werk.
Nou, dat heb ik gezien, hoor, Paul. Ja, ik denk, ik sta maar op, ik ga me scheren. Wat ik doe dus, hè, ik zet mijn patrijspoort open voor een beetje frisse stank. Ik kijk naar buiten, wat zie ik?
Mijn?
Die daar, zeg. Die staat er een puts water op te halen. Ik zeg, wat doe jij daar? Wat denk jij dat hij zegt? Niks. Wat denk jij dat hij doet? Hij gooit me de volle puts bleekwater op mijn patrijspoort. Tegen mijn scheerkop.
Ik was de ramen aan het wassen, weet je wel.
Maar dan gooi je toch niet iemand een volle put bleekwater door zijn open patrijspoort?
Toen ik begon te gooien was hij nog dicht, volgens mij.
Maar toen je gooide was hij open.
Ja, en toen ik uitgegooid was hij weer dicht. Rara.
Omdat ik hem weer dicht gesmeten had.
Oh, op zo'n manier.
Nou, het begin van mijn zondag. En ik heb me nog niet in mijn nieuwe zwarte colbert met mijn nieuwe witte broek gehezen. Of ik dacht helemaal dat de wereld verging.
Ja, dat zal het roetschrapen geweest zijn, chef. Dat klinkt van binnen inderdaad nogal lawaaierig.
De hel, Paul. Ik dacht dat ik gek werd. Paniek, zeg. Doe me trouwens ook. Ik zeg, pak de koffer je blinddoek voor en overboord wij.
Gevaarlijk, chef.
Of dat gevaarlijk was, Paul.
Waarom?
Nou, kijk, wij hadden die schuit inmiddels op dat karretje even op de helling getrokken, hè. Om de kiel even een beurt te geven. Nou, dan sta je wel even raar te kijken als je dan opeens van over de 5 meter hoge reling 2 oude mensen naar beneden ziet springen, zeg.
Oude mensen? Ik ben 50, zeg. Net 50. Ik spring nog over een paard. Nou ja, zeg een pony.
Ja, maar toch had u geluk dat u net de burgemeester zijn meskar trof, chef. Anders had de wind waarschijnlijk uit een andere hoek gewaaid, hoor.
Ja, ik stond toch al ramp voor te hellen. Wij meteen mijn wagen in en naar huis. Ook alweer zo'n nare rit. Die wilde namelijk niet, de kar. Wou niet trekken. Naar rijden is dat.
Ja, weet u wat dat was, chef?
Nee, Paul, dat weet ik niet. Nee, maar ik vind het naar rijden als je wagen niet wil. Pas in Soest wilde hij weer. Gek, hè?
Nee, chef.
Nee, Paul.
Nee, chef. Weet u wat dat was, chef?
Nee, Paul.
Dat was dat neef Eve hier, handige knaap als ze is, die had met uw auto even dat schip de helling opgetrokken, begrijpt u?
Ja, maar ik had het kabeltje nog niet afgehaakt, weet je wel.
Heel!
Dus naar alle waarschijnlijkheid is dat pas in Soest gebroken.
Verschrikkelijk, zeg. Oh, hier, Rinderman, over ramp gesproken.
Een hele dame voor deze buurt te komen horen morgen. Oh, dag, George. Ja, ik geef je meteen hoor, schat.
Nee, ik ben er niet. Nou ja, geef maar hier, dank je. Biels hier, ja, liggende man. Aardige zwaste van u om even te bellen, hè? Wat zit u? Zit u? De burgemeester heeft u gebeld. Ja. Waar zijn boot is. Oh, dat kan ik u gelukkig zeggen, meneer Hedeman. Die is in Soest. In Soest, ja, boot in Soest. Onderwerp. Ja, maar waar is het, zei hij? Boot in Soest, ja. Nee, niet gevaren.
out of yourself by following me around like a Japanese woman who stands 10 steps in the shadow of a man. You're following me around. You're following me around. You're making a joke of yourself. Are talking behind your back. You're making a joke of yourself. Your friends are talking behind your back. What you gonna do?
Eh bien, courageux lecteur, qui sans doute ne savait déjà plus très bien sur quel pied danser, maintenant que j'ai transcrit ce discours, et si je l'ai introduit ici, c'est qu'il exprime à mon avis une idée très instructive et même profitable pour la plupart de nos contemporains qui ont la naïveté de considérer la civilisation moderne comme incomparablement supérieure aux précédentes sous le rapport du développement de la raison humaine, me voilà enfin libre de terminer cette introduction et de passer à la révision du matériel destiné à la présente série de mes ouvrages, et non plus celle que j'ai connue avant mon activité d'écrivain. Pour rendre compréhensible ce que j'entends par là, il faut dire qu'après tous mes voyages en Asie et en Afrique, dans des pays auxquels on ne sait pourquoi beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser il y a environ un demi-siècle, on me considérait un peu partout comme un magicien et comme un expert en question de l'au-delà. De sorte que tous ceux qui me connaissaient se croyaient en droit de venir me déranger pour satisfaire leur curiosité au sujet de cet au-delà, ou encore pour me forcer à leur donner des détails sur ma vie personnelle ou à raconter une de mes aventures de voyage. Et si fatigué que je fusse, il me fallait absolument répondre quelque chose, sinon ils s'offensaient et par la suite, animés de sentiments hostiles à mon égard, se répandaient en propos malveillants, cherchant à jeter le discrédit sur moi et sur mes activités. C'est pourquoi j'ai résolu, en révisant le matériel destiné à cette série, de l'exposer sous forme de récit détaché, où seraient insérées certaines idées pouvant servir de réponse à quantité de questions qui m'ont souvent été posées. Ainsi, quand j'aurai de nouveau affaire à ces oisifs effrontés, il me sera possible de leur indiquer simplement tel ou tel chapitre, susceptible de satisfaire leur curiosité automatique, ce qui me permettra de parler avec certains d'entre eux selon leur mode habituel, c'est-à-dire suivant le seul cours des associations, et de donner ainsi à mon pensée actif le repos indispensable à l'accomplissement conscient et honnête de mes obligations quotidiennes. Parmi les questions qui m'étaient posées par des hommes de toute classe et de tout niveau d'instruction, celles qui revenaient le plus fréquemment, je m'en souviens, étaient les suivantes. Quels hommes remarquables j'avais rencontrés? Quelles merveilles j'avais vues en Orient? L'homme a-t-il une âme, et cette âme est-elle immortelle? La volonté de l'homme est-elle libre? Qu'est-ce que la vie, et pourquoi la souffrance existe-t-elle? Est-ce que je croyais aux sciences occultes et au spiritisme? Qu'est-ce que l'hypnotisme, le magnétisme, la télépathie? Comment j'avais été amené à m'intéresser à ces questions? Comment j'en étais venu à concevoir mon système et à le mettre en pratique dans l'institut qui porte mon nom? Je décidai donc de présenter cette série en chapitres séparés, sous forme de récits, comme autant de réponses à la première des questions que l'on me posait souvent. Quels hommes remarquables j'avais rencontrés? Au cours de ces récits, je disposerai, d'après un principe de succession logique, toutes les idées que j'avais l'intention de faire connaître dans cette série de mes ouvrages, afin qu'elles servent de matériel préparatoire constructif, et je répondrai en même temps à toutes les autres questions. Enfin, la suite des récits serait conduite de manière à faire ressortir de son entourage, par les ressources de son esprit, et qui sait contenir les manifestations qui viennent de sa nature, tout en se montrant juste et indulgent envers les faiblesses des autres. Comme le premier homme de ce genre qu'il me fut donné de connaître, et dont l'influence laissa une trace sur ma vie tout entière, fut mon père, c'est par lui que je commencerai.
غالي مثلك يا وطننا يا غالي تحت جناحه انا بتفيا لالي 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 يعلمنا لالي بالعالي غالي 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 نسرك يا وطننا غالي تحت جناحي أنا بتفيا أنا ثوري أحياني يالي
أنا ثوري أنا عربي أنا ثوري أنا عربي أنا عربي أحياني يالي
Rencontre littéraire.
Mes livres peuvent sembler un peu macabres, mais ils sont aussi drôles et amusants, dit le poète Radek Friedrich à propos de ses recueils de poésie. Sa création et sa vie sont étroitement liées avec la région de la ville de Děčín, située aux confins de la Bohême et de la Saxe, région riche en beauté naturelle et en événements historiques. Son recueil au titre énigmatique « Croix, croix » lui a valu le prix Magnesia Litera. C'est à l'école que se réveille la sensibilité du futur poète Radek Friedrich. Adolescent, il contracte le virus de la poésie grâce à un professeur de l'enseignement secondaire.
Déjà à l'école secondaire, j'ai été influencé par mon professeur de langue tchèque et puis cela est allé tout seul. J'ai étudié à l'école secondaire d'économie parce que ma mère me croyait promis une carrière d'homme d'affaires dans le commerce extérieur. Et grâce à mon professeur, j'ai appris en cours de troisième année qu'il y avait des fous comme Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Karel Thoman, et je me suis rendu compte que c'était un monde qui m'intéressait depuis toujours.
A Karel Thoman a tak dále, a najednou jsem zjistil, že to je ten svět, který mě vlastně tak jako vždycky asi zajímal.
Aujourd'hui donc, Radek Friedrich fait partie de ces fous qui croient encore à la magie des mots. Il n'a pas oublié les fascinations poétiques de son adolescence et il écrit de la poésie tout en enseignant lui aussi dans une école secondaire, mais également à l'université. Sa poésie est profondément enracinée dans le terroir où elle est née. Elle se nourrit de traits caractéristiques de ce paysage du nord de la Bohême et reflète aussi son histoire mouvementée. C'est de la poésie tchèque, mais le lecteur y trouve beaucoup de mots allemands, car c'est également une des caractéristiques de cette région des Sudètes qui a été bilingue pendant des siècles. L'élément allemand est présent d'ailleurs aussi dans la famille du poète.
Ma famille est germano-tchèque. La lignée de ma grand-mère paternelle était allemande. Ma grand-mère provenait du village Bublava, dans les monts métallifères du nord-ouest de la Bohême. Ma mère, elle, était pragoise, du quartier de Lubočepi. On pense que j'ai grandi dans un milieu bilingue parce que la langue allemande se glisse dans mes vers, mais ce n'était pas aussi simple que ça. Ma grand-mère et mon père ne parlaient allemand que quand il fallait que je ne comprenne pas ce qu'ils disaient. C'était donc pour moi une langue énigmatique. J'ai appris l'allemand grâce à une Allemande des Sudètes qui avait échappé à l'expulsion et qui m'a donné des leçons pendant des années dans la ville de Děčín. J'étais son élève le plus assidu.
Sudetské Němce, která žila právě v Děčíně a byl jsem její nejvytrvalejším žákem.
C'est grâce à ces leçons que le futur poète sera admis à l'université pour faire des études de langue germanique. Les mots allemands coexistent donc dans ses poèmes avec les mots tchèques. Ils évoquent le passé douloureux de la région, ils sont comme de petits rappels de la mémoire collective. Ainsi, les paysages chers à l'auteur, les formations rocheuses de la vallée de l'Elbe, ses forêts, ses carrières, ses pierres, ses sables, ses fossiles, se confondent dans cette poésie avec les traces laissées dans la région par ses habitants qui ont labouré et modélé ce pays pendant des siècles.